De schriftlezing voor deze middag vindt u in de brief van Paulus aan de Efeziërs, tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke wij ook alle eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren, door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gaven. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Gemeente, het wordt onder ons nog wel eens gezegd dat de alwetendheid van God een troost is voor Gods kerk. We zouden kunnen vragen, is dat wel waar? Zeker, het is troost voor Gods kerk dat de Heere alles weet. Dat ze met hun zuchten en hun zorgen niet verborgen zijn, daar hij alles ziet en weet. Maar we moeten tegelijkertijd erbij zeggen dat als hij alle dingen ziet en weet, dan ziet hij in het leven van zijn kinderen ook de dingen die niet naar zijn wil zijn. En daarom kan het ook in het leven van Gods kinderen wel eens zo zijn dat de alwetendheid van de grote koning hem vrees aanjaagt. Dat er een aarzeling is om met hun leven onder de ogen van de Heere te komen, omdat ze weten dat er dingen in hun leven zijn die niet recht liggen in de ogen van de Heere zelf. En zo was het eigenlijk ook in de gemeente van Efeze. Er was veel goeds in de gemeente. De Heer heeft de gemeente van Efeze geprezen vanwege hun geduld, vanwege hun langmoedigheid, hun trouw. Ze zijn niet meegegaan met de ontwikkelingen in die dagen. Ze durfden nee te zeggen tegen de wereld, omdat ze ja gezegd hadden tegenover de Heere. Maar toch waren er zwakheden. Toch waren er gebreken. Toch waren er duistere plekken in het leven van zijn kinderen te Efeze, waarover de Heere grote zorg heeft en waarover de Heere ernstige bestraffende woorden spreekt. Want de gemeente heeft de eerste liefde verlaten. En daarin lijkt die gemeente op een kandelaar. En de lampen branden, maar de lampen walmen, flikkeren. Ze zouden op het punt staan om uit te gaan, om gedoofd te worden. De lampen die walmen. En die walmende van die lampen wordt veroorzaakt door het vergeten en door het verlaten van de eerste liefde. Vanmiddag willen we daar opnieuw bij stilstaan. En het thema voor de prediking is de kerk van Efes, een walmende kandelaar. We letten op een drietal gedachten. Hoe die walmende vlam dreigt te doven. Hoe die dovende vlam wordt aangevuurd. En hoe de vlam nooit meer wordt uitgeblust. De kerk van Efes, een walmende kandelaar. Hoe de walmende vlam dreigt te doven. Hoe de dovende vlam wordt aangevuurd. En hoe de vlam nooit meer wordt uitgeblust. Vanmorgen hebben we gezien dat de stad Efesen, waar de gemeente was en waar Johannes deze brief moest schrijven, een van de grote wereldsteden van die tijd was. Het was de lichtstad. De lichtstad van Azië. Een stad die ondanks de naam lichtstad toch een stad was vol duisternis en vol verderf. Want in die stad werd de godin Diana en Artemis vereerd. Oorspronkelijk waren het goden van de jacht. Later toch vooral ook de godinnen van de liefde. En juist vanwege dat feit waren de feesten ter ere van deze godin. En dat feit dat de feesten ter ere van deze godin gehouden werden. Afgodendienst. En vertoornden ze de Heere. De dienst van Artemis en Diana werd gekenmerkt door allerlei goddeloosheid, niet alleen, maar ook door allerlei zedeloosheid. Het was een poel van duistere ongerechtigheden daar in die stad in Klein-Azië. En bovendien was er in die stad nog een bloeiende kaste, zouden we zeggen, een gilde van tovenaars en sterrenwichelaars. Van mensen die horoscopen trokken en die bekend waren op het gebied van de zwarte kunst en het satanisme. Dat alles bloeide daar. En in die stad, die lichtstad, maar gevangen in de duisternis van de afgrond, was een gemeente. Daar was een gemeente die onder de prediking van de apostel Paulus tot ontstaan was. En God heeft te midden van de duisternis van deze wereld het licht van zijn genade ontstoken. Schijnend licht, omdat er geestelijk leven was. En schijnend licht ook, omdat ze de kwade niet konden verdragen. En omdat ze dwaalleraars ontmaskerd hadden. Maar toch was die vlam van de kandelaar gaan walmen. De walm was minder geworden. De vlam was minder geworden. En de rook en de duisternis was gekomen. Hoe dat kwam, wel, de Heere die zegt het hier in deze brief. Nee, hij beschuldigt niet de stad. Hij zegt niet, die stad is er de oorzaak van. Hij zegt ook niet, de goddeloosheid van deze wereld is er de oorzaak van. Dat die vlam walmt. Ook niet, is het te wijten aan de wereld. En de wereld zal haar invloed wel gehad hebben op het leven van de gemeente. Maar daar leest u niets over. De Heere beschuldigt de wereld zelfs niet eens direct. En als het gaat over de walm, over de duisternis in zijn eigen gemeente, dan spreekt de Heere en zelf van, dit heb ik tegen u, dat gij de eerste liefde verlaten hebt. Wat die eerste liefde is, dat is de liefde die in het hart daalt wanneer God zijn genade uitstort in een zondaars hart. Dat is de liefde als wederliefde op Gods liefde. Ik heb lief
om de Heere, omdat de Heere mij lief gehad heeft. En wat ligt het dan teer, wat ligt het dan gevoelig? Wat is er dan een tere gemeenschap met de Heere? Wanneer Gods liefde, de trekkende liefde, in ons hart wordt uitgestort, dan worden harten verbroken. Dan smelten zonder zoveel liefde en zoveel genade, hoe dan zinkt het in uw hart. Ik zal u hartelijk lief hebben, o Heere, mijn sterkte. Ja, dan wordt het gezongen met de dichter van de oude dag, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En als die gunst, die liefde van God in het hart doorbreekt en het hart verwijt, zoals de psalmen dat zeggen, dan vindt u wederliefde, de eerste liefde, die hartelijke liefde die tot God en zijn Christus uitgaat. In die liefde hadden de gelovigen, de kinderen van God, in Efeze geleefd. In die liefde hadden ze gedeeld. O, wat lag het toen gevoelig. Wat was het toen teer. Maar nu zijn ze die liefde nu vergeten. Nee, dat staat er niet. Waren ze die eerste liefde dan kwijtgeraakt? Nee, dat staat er ook niet. En ze hadden die eerste liefde verlaten. En daar zit een bewuste houding in. Daar zit verantwoordelijkheid in. Het was bewust gebeurd. Er lag schuld achter. Overtreding. Ach, misschien was het wel geleidelijk begonnen. De gebeden waren niet zo innig meer als vroeger. Er kwam een slordigheid in het innerlijke leven. Maar ondanks het geleidelijke dat er misschien geweest was, was dit heel duidelijk. Ze hadden die eerste liefde verlaten. Het hart droogde op, de gebeden droogden op. Er was nog steeds een ijver voor de waarheid. Er was nog steeds duidelijk zicht op de waarheid. Maar het werd allemaal kouder en killer van binnen. Want de liefde was verlaten. En daarom week de Heere van zijn volk. Daarom week ook de Heilige Geest van de gemeente. Want als een kerk de eerste liefde verlaat, dan verbergt God zijn aangezicht. We mogen het zo zeggen, het is net als in een huwelijk, als dat huwelijk begint, dan is het alles nog pril, dan is het alles nog hartelijk en ongeveinsd. Maar hoe vaak zien we het in huwelijken, dat naarmate de tijd voortschrijdt, de verhoudingen verkoelen en verkillen, en dat het huwelijksleven uitgehold wordt en niet meer is dan vorm en buitenkant. Dan ontbreekt de onderlinge liefde. En dat heeft de koning gezien. Hij heeft gezien dat zijn bruidskerk in Efeze die eerste liefde niet alleen vergeten, maar ook verlaten heeft. En daarom aarzelt hij niet het verlaten van die eerste liefde bij name te noemen. Hij zegt, gedenk waar ge uitgevallen zijt. Dat verlaten van die eerste liefde, dat is een val. Een val uit de gemeenschap met de Heere. Een val uit de beoefening van het geloof en van de liefde. Dat is zo ernstig. En de bruidegom die torent daarover. Met zo'n toren dat hij zegt, als dat zo doorgaat, dat verlaten van de eerste liefde, dat doorgaan zonder terugkeer tot de bruidegom, dan dreigt de kandelaar weggenomen te worden. En weet u wat dat is? Dat de kandelaar wordt weggenomen. Dat is gezegd, het wegnemen van de kandelaar. Wij verstaan daar meestal over dat de Heer zijn woord wegneemt. Dat het woord overgeplant wordt en we denken het wel eens. Dat de Heer dat ook in ons vaderland aan het doen is. God getrouwe dienstknechten gegeven heeft. Waar het woord der waarheid in getrouwheid verkondigd is. Maar wat hebben we ermee gedaan? We hebben God de eer gegeven. Heeft het ons aan de Heer verbonden. Nee, we zijn ermee van de Heer afgeweken. Je hoort het in China, in Soedan, in een andere gebieden in deze wereld waar de kerk bloeit en dagelijks toeneemt. En het toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. Dat verstaan we meestal onder de kandelaar wegnemen. Maar hier gaat het nog een stapje verder. Niet alleen, het houdt wel verband met elkaar, niet alleen dat de kandelaar wordt weggenomen, het woord en de bediening van het woord, maar dat ook de gemeente wordt weggenomen. Heel het volk van God zal weggenomen worden. Heel die kandelaar. Ja, maar zegt u, dat kan toch niet? De Heere geeft zijn werk toch niet prijs? Hij staat toch voor zijn eigen werk in? En wat hij begonnen is, dat zal dit toch volleinden tot op de dag van Jezus Christus. Er is toch geen afval der heiligen? Zeker. Maar er staat nergens dat die kerk hier nog zal blijven. Of in welk ander land. Of op welke andere plaats. Dat betekent niet alleen dat het woord weggenomen wordt. Dat is al erg. Maar de kandelaar zelf. Het bestaan van de kerk. Het leven wordt weggenomen uit een stad en uit een streek. En daar waarschuwt de Heer Jezus Christus die vroegere gemeente van Efeze voor. Laten we daar nog een ogenblik bij stilstaan. Wat is het dat de kandelaar uit Efeze weggenomen wordt? Want u weet dat in Efeze al eeuwenlang, behalve misschien een enkeling van wie wij niet weten, geen christendom en geen gemeente meer gevonden wordt. Als we nu in Klein-Azië komen en Efeze bezoeken, dan staan er de tenten van de moslims. En er is de gemeente die eens zo'n bloeiende gemeente was, is verdwenen. God heeft de kandelaar weggenomen. En hoe komt dat? Hoe komt dat dat de Heer de kandelaar wegneemt? Is het de goddeloosheid? Zeker, dat kan een reden zijn. Is het de wereldgezindheid? Dat kan zeker het geval zijn. Dan moeten we niet tot onszelf inkeren. We kunnen klagen. En er is veel waarover recht geklaagd kan worden. Over de tijd waarin we leven. Over het kerkelijk leven in zijn breedte en in zijn lengte. Er is veel waarover we kunnen klagen. Wanneer we zien op de kerkverlating. Maar hoe staat het met die eerste liefde? Hoe staat het met onze verhouding tot de Heere? En als je dat nou eens vergelijkt met hoe het geweest is. En hoe het daarna geworden is. Dan mag ik die vraag toch aan u voorleggen. Dan mag ik die vraag toch in alle ernst. En in alle liefde stellen. Hoe staat het met de eerste liefde? Verlaten? Kunnen we zo doorleven? Ach, misschien zegt u, ik heb wel eens van een kind van God gehoord. De eerste liefde komt nooit meer terug. We moeten met deze uitdrukking heel voorzichtig zijn. Die uitdrukking bedoelt denk ik dat eerste tere gevoel toen de Heere overkwam, toen die zijn liefde in het hart uitstortte. Ja, dat zijn onvergetelijke ogenblikken geweest. En in die mate zal het wellicht niet meer terugkeren. Dat is iets van het ontwaken van het geestelijke leven in het hart. Iets van die eerste tintelingen in de ziel van dat hartelijk liefhebben van de Heere. Ja, dat komt misschien niet meer terug. Gemeente, maar toch de Heere in zijn gemeenschap leven, in zijn genade delen. Gemeente, we zagen hoe die vlam walmt van de kandelaar. En hoe nu die dovende vlam wordt aangevuurd. En wat dan? Als Gods kinderen die eerste liefde verlaten, eruit vallen, dan komt de koning van de kerk tot hen. Dat is op zichzelf al een groot wonder. Want die bruidegom van zijn kerk is in zijn liefde gesmaad. De bruidskerk heeft hem in zijn middelaarshart, in zijn liefde getroffen. Hij heeft het ontdekt. En toch komt hij tot zijn kerk. Hij zoekt haar weer op. Hij wil die liefde weer terugwinnen. En daartoe noemt hij de zonde bij naam. Hij zegt, gij zijt uit de eerste liefde gevallen. Nu is het opmerkelijk hoe de Heere dat zegt. Hij zegt drie dingen. En als het goed is, als u het goed leest, gemeente, dan nadat hij zijn kerk heeft voorgehouden, uw eerste liefde verlaten, dan noemt hij drie dingen. Gedenkt, bekeert u en doet. Gedenkt. Gedenkt waaruit gij gevallen zijt. En terwijl ze daar in Efese voortleven zonder die eerste liefde, en misschien wel gewend geraakt zijn tot op zekere hoogte aan de dorheid en de kilheid van binnen, zegt de Heer in zijn opzoekende liefde tot zijn volk, denk nog eens terug aan die eerste tijd. Roep het nog eens in herinnering. Toen het zo teer lag in uw leven. Toen u geen beslissing durfde te nemen zonder het met de Heere te bespreken. Dat de Heere tot uw ziel sprak. Breng dat nog eens in herinnering. Dat prille nieuwe leven. Dat was een van de oorzaken van het verlaten van de eerste liefde. Dat het vergeten van de eerste liefde. De Bijbel waarschuwt Gods volk ernstig voor de zonde van vergeetachtigheid. En vandaar ook dat er in de schrift zo vaak gezegd wordt, gedenkt. Gedenkt waar ge uitgevallen zijt. Toe zegt de Heere als het ware, denk nog eens terug mijn kinderen. Aan die tijd dat ik u opzocht, aan die tijd dat ik u uit alle nood en dood verloste, aan die tijd dat ik de banden van de duisternis van het heidendom en de nacht van de zonde waarin ge gevangen was, verbrak. Denk nog eens terug aan die dingen waarin u iets van mijn liefde gesmaakt hebt, waarin gezongen hebt, u kiest mijn hart, u kiest het tot zijn koning. En als we dat terugdenken aan de dagen en zien hoe het nu is. Ach, moeten we het dan niet met de dichter zeggen. Ach, werd ik derwaarts weer geleid. Zo zou mijn mond u de ere geven. En daarom zegt de Heer, denk nog eens terug hoe het geweest is. En we zien nu eens hoe het nu geworden is. Maar dat is niet het enige. Het gaat verder. Gedenkt en bekeert u. Het gedenken bindt de noodzaak op het hart van bekering, van een verandering. u staan ze als het ware ten dele van God afgekeerd. Al zijn er nog veel goede dingen. Want ze hebben de liefde bedroefd. En hun eerste liefde verlaten. Maar nu zegt de Heer, bekeert u en doe de eerste werken. Laat dat weer zichtbaar worden in uw leven. Bekeert u. En dat is de eis van bekering. Ze moeten steeds weer bekeerd worden. Steeds weer afleren de paden van de zonde. Steeds weer toegekeerd worden tot de wegen van de Heere. En dan wordt die eis van de bekering, want daar gaat het met name om in deze woorden. Gemeente, daar worden de eis van bekering ons voorgehouden. En waarom moet de kerk nu gedenken en zich bekeren? Ach, dan worden er twee dingen genoemd. Indien gij u niet bekeert, en dan volgt het verdere. En indien gij u wel bekeert, dan die eis tot bekering, daar liggen twee redenen achter. U zou kunnen zeggen, daar ligt wet en evangelie achter. Als de eis van bekering gepreekt wordt, dan mag niet alleen de belofte genoemd worden. Maar dan moeten ook de bedreigingen genoemd worden. En dat is zeker vandaag het geval. Wanneer de eis van de bekering soms nog wel klinkt. Maar dat het alleen gepaard gaat met belofte. Wel iets wat we in het oog moeten houden. In de Bijbel gaat de eis van bekering altijd gepaard met een bedreiging en een belofte. Met wet en evangelie. Indien gij u niet bekeert. En dan aarzelt de koning van de kerk niet om een ernstige bedreiging aan het hart van de gemeente van Efeze te leggen. Indien gij u niet bekeert, dan zal ik de kandelaar wegnemen. Dan zullen uw zonden gevolgen hebben voor het nageslacht, voor de toekomst van de kerk. Indien gij u niet bekeert, zo bindt hij het met alle ernst op de harten van de hoorders. En in die lijn mogen we vanavond het ook aan uw hart leggen. De eis ter bekering is er niet alleen voor degenen die de Heer nog niet kennen, maar ook na ontvangen genade hebben we een dagelijkse bekering nodig. Gemeente, vult uw eigen naam eens in. Indien ik me niet bekeer, wat moet er dan van me terechtkomen? Wat heb ik dan te verwachten? Wat is dan mijn toekomst? De goddelozen hebben geen vrede, geen licht. Gemeente, maar dan ligt er ook heel bijzonder een belofte. Indien u zich niet bekeert, zal ik de kandelaar van u wegnemen. Gemeente, niet alleen de belofte moet gepredikt worden, maar ook de bedreiging. Dat is ontzettend als zoiets gebeurt. En daar wordt de kerk van de Heer Jezus Christus vermaand om zich te bekeren opdat die kandelaar niet wordt weggenomen. Daarom wordt u vermaand, u die genade kent, om terug te keren tot uw koning. Om terug te keren tot de bruidegom van uw hart. Terug te keren tot zijn liefde. Want dan wil de Heer u genade schenken. Niet alleen aan zijn volk, maar ook voor de toekomst. Ook in de lijn van de geslachten. ook aan de kinderen en de kleinkinderen van ons geslacht. Gemeente, die vlam walmde omdat ze de eerste liefde verlaten hadden. Maar de Heere spoort aan om dat vuur weer aan te vuren. Maar die vlam die zal nooit meer uitgeblust worden. Want dan staat het met grote ernst, maar toch met tere liefde aan het slot van deze brief. Indien gij u bekeert, dan. En wat staat er dan? Het staat er zo, wie overwint. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs mijn schots is. U ziet het, hier wordt niet meer gesproken over wie zich bekeert, maar wie overwint. En de woordverandering is heel opvallend. Want wanneer het gaat over het geestelijke leven, over de voortgang van het geestelijke leven, dan gaat het over de overwinning. En daarmee wordt Gods kerk eraan herinnerd dat ze een strijdende kerk is. Een strijd die van alle kanten op haar afkomt. Een strijd waardoor ze verslappen kan. Een strijd waardoor ze de eerste liefde verlaten kan. Een strijd waardoor ze zoveel kwijt kan raken. Maar in die strijd worden ze geroepen om te strijden en te overwinnen. En dat kunnen ze nooit in eigen kracht. En dat doen ze ook niet in eigen kracht. Want als u tot nu toe goed geluisterd hebt en u denkt bij uzelf, ik kan niet ontkennen dat de Heer een werk van genade in mij begonnen is. Ik weet iets van die eerste liefde. Ook in mijn eigen persoonlijke leven. Maar ik ben die eerste liefde kwijt. En ik weet niet hoe ik die terug moet vinden. De machten van buiten en van binnen zijn zo sterk. En de dorheid en de doodheid van mijn hart kan ik zelf niet verbreken. Gedenk, bekeert u en overwin. Nee, dat is niet in eigen kracht mogelijk. Het hoeft ook niet in eigen kracht. Want wie zegt deze woorden tot zijn kerk? Het is de koning zelf. Het is toch hij, van wie we in Openbaring 1 lezen, dat hij de dood en het graf overwonnen heeft. En dat hij daarom de sleutels van de hel en van de dood draagt. Wie overwint? Nee, dat is niet iemand die een eigen kracht kan overwinnen. Maar dat is degene die door de kracht van de overwinning van de Heer Jezus Christus die machten overwinnen mag. Het is hij die zich nu tot de koning keert en vraagt om zijn genade en vraagt om zijn kracht. En die koning wil zo graag zijn kracht en zijn genade schenken aan al zijn kinderen die hem ootmoedig daarom bidden. Die verslagen van hart moeten beleiden. Ik ben weer van het pad geraakt. Ik ben weer die eerste liefde kwijt. Maar wil u zich over mij ontfermen? Ik heb vele vijanden, van buiten en van binnen. Ik kan ze niet verslaan. Vele vragen, ik kan ze niet oplossen. Vele zonden, ik kan ze niet wegwerken. Maar Heere, wilt u me genade geven om van bekering? Wilt u me kracht geven om in de hitte van de strijd niet onder te zinken, maar de overhand te behouden? Het is waar, er zal veel strijd gestreden zijn en veel leeds geleden zijn. Zo zal het hierna vrede zijn. En naar die strijd heeft Gods kerk een machtige held. Een die overwinnaar is. Een die de sleutels van dood en hel heeft. Een die zijn doorboorde handen eeuwige vrede geeft. O, als die eisen tot u komen, gedenk en bekeert u en doe de eerste werken en overwin. U die het in eigen kracht niet kunt, u die weet dat u in eigen kracht het nooit zult kunnen terugkeren, zie toch de overwinning in hem. Hoor de woorden die van zijn lippen komen. Hij wil zijn volk de overwinning geven. En wat betekent dat nou? Dat hij ze de overwinning geeft. Dan lezen we ten slotte. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. De boom des levens. U weet, dat was een van de bomen die in het paradijs stond. De boom des levens en de boom der kennis des goeds en des kwaads. Gemeenten, en als Adam en Eva van die verboden vrucht gegeten hebben, dan worden ze uit de hof verdreven. Opdat ze toch niet meer zouden eten van die boom des levens die in het midden van de hof was. Ze zouden eeuwig in hun zondestaat blijven leven. Daar heeft de Heere de mens nog voor bewaard. Dat hij nadat hij gegeten had van die verboden vrucht, nog zou eten van de boom des levens. Maar nu zegt de Heere Jezus Christus, die boom des levens, waarvan op de eerste bladzijde van de schrift geschreven staat, die boom die staat in het midden van het paradijs van God. Daar staat die boom. En wie van die boom eet, mag eeuwig in dat paradijs leven. Eeuwig leven. Eeuwig in de gemeenschap met God. En nu zegt de Heere Jezus, wie overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens. Adams eten van de verboden vrucht had het onmogelijk gemaakt dat de gevallen mens ooit van de boom des levens zou eten. Maar nu neemt de Heere Jezus als het ware zijn kinderen bij de hand en hij leidt in het paradijs naar de boom des levens. En hij legt de vrucht van die boom in hun hand. En ze mogen eten. Weet u wat die belofte betekent? Dat betekent dat de Heere Jezus zegt, wie overwint, ik zal hem geven dat hij eeuwig leven mag bij mij en mijn Vader in zijn troon. Eeuwig eten en drinken mag aan de bruiloft van het Lam. Eeuwig in gemeenschap met de drie enige God mag leven. Eeuwig God lief hebben. Zonder dat er zelfs iets van zonde en vleeselijkheid en ongerechtigheid tussen zit. Eeuwig genieten. Eeuwig zien het aangezicht van hem die mij uit zo grote nood en dood verlost heeft. Eeuwig zien hoe zijn aangezicht in gunst tot mij gewend is. En zo zonder zonde, zonder gebrek. En zonder alles wat niet in de gemeenschap met God kan bestaan, weg is. Gemeente, dat is de rijke belofte die God aan de eis van bekering verbindt. En zo wordt het aan de kerk van Efeze voorgesteld. Indien gij u niet bekeert, dan komt er duisternis over de aarde. Duisternis over Efeze. De kandelaar gaat weg. Maar indien gij u bekeert en door de kracht van de grote overwinner overwinnen mag, dan zal er leven zijn, eeuwig leven, eeuwig bij hem, eeuwig zonder zonde, eeuwig volmaakt hem liefhebben. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die woorden die komen telkens terug in de brieven. Ze staan ook al aan het slot van deze brief. Het is een soort raadselspreuk, heeft iemand wel eens gezegd. Je kunt de woorden niet helemaal letterlijk opvatten. Wie oren heeft om te horen. Dat wordt niet bedoeld die slechts oren heeft aan zijn hoofd. Maar die doorboorde oren heeft. Laat die horen naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Gemeente, de Geest moet ons hart openen. Zodat het woord van God een persoonlijk woord voor ons wordt. Zodat dat woord ons hart gaat beroeren en verbreken. De Geest moet dat hart verbreken, anders horen we niet echt. En daarom zo iemand, oren heeft die oren. Bid toch dat de Geest je oren opent, opdat je horen mag. En als je dan gaat horen, dan komen de waarschuwingen tot je. Dan komt de wet tot je, dan komt ook het evangelie tot je. Dan komt het volle woord, wat de Geest tot ons te zeggen heeft, tot ons. Dan zullen er mensen zijn die de vermanende boodschap in hun hart voelen zinken. En op gebogen knieën moeten zeggen, Heere, vergeef. Op gebogen knieën moeten zeggen, Heere, bekeer me, want ik ken u niet. Daar zullen kinderen God zijn die moeten zeggen, Heere, bekeer me. Want ik heb mijn eerste liefde verlaten. En dat is zo verschrikkelijk. Om tegen uw liefde te zondigen. Dan ben ik waard dat u de kandelaar wegneemt. Maar dan zijn er ook woorden van leven. Woorden waarin staat. En ik heb overwonnen. En ik zal het werk dat ik begon niet verlaten. En ik open het paradijs, wat Adam dicht gezondigd heeft. Dat paradijs heb ik geopend door mijn bloed. En nu mag ik uw hand, uw zondige hand in mijn doorboorde hand nemen. En nu mag ik u leiden naar het binnenste van het heiligdom, naar het midden van het paradijs. Daar geef ik u het leven, het eeuwige leven. Wat een zegen. Als je daar iets van mag verstaan. Dat je midden in de strijd van het leven kracht mag ontvangen om te volharden. En om de eindstreep te behalen. Wat een zegen. Als je door die kracht mag voortgaan. Ik heb de goede strijd gestreden. Nee, Paulus zegt niet dat hij die strijd goed gestreden heeft. Want er zijn zoveel zwakheden en zoveel gebreken. Maar het was toch de goede strijd. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Die die rechtvaardige rechter mij geven zal. En niet alleen mij, maar al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. Wat een zegen als Gods kerk straks door die laatste strijd gaat. Vermoeid, vaak afgedwaald, soms de liefde vergeten, soms de liefde verlaten. In zichzelf niet verdiend dat God nog naar hen zou omzien. Maar die God die ze zo bedroefd hebben, heeft hun rechterhand gevat. En die koning sterkt hen, ook als ze vermoeid met een gebroken pelgrimsstaf aankomen bij het nieuwe paradijs. De koning hangt hen een koningsmantel om. En die koning brengt hen naar het binnenste van de hof. Die legt het eeuwige leven, de eeuwige zaligheid in de handen. Die koning zegt, ziet, hier ben ik. En dan zingt de kerk, omdat ze uit alles uit handen geeft. wat ze van die koning ontvangen heeft in uit zijn hand alleen. Ja, dan zal het werkelijkheid worden. Zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wel, gij mijn rechterhand woudt vatten. Amen.